Goedemorgen gemeente. Van harte welkom allemaal in deze ochtenddienst in de Open Hof. Een bijzonder welkom aan de gasten onder ons. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars thuis en de kijkers thuis. Fijn dat u vanmorgen met ons verbonden bent. De voorganger vanmorgen is dominee Bart Gijsbertsen. Orgel en piano worden bespeeld door Marijn de Jong. De lector is Henk Keizer. Mijn naam is Roelof Smedes en ik ben ouderling van dienst. Als openingslied zingen wij nu, staande zo mogelijk, Psalm 19, vers 4 en 5. Namens de kerkenraad wens ik ons allemaal een goede en gezegende dienst.
Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Vandaag, zondag, sexagesima. Dat betekent dat we niet ver meer verwijderd zijn van de 40 dagen tijd. Zowel in de synagoge als in de kerk wordt op dit moment Exodus gelezen, het verhaal van de uittocht. De synagoge is inmiddels bij de 10 woorden. En zongen gisteren op Sabbat Psalm 19. En Psalm 19 hebben we net met Israël meegezongen. Op ons leesrooster zijn we pas bij Exodus 2. Maar dat sluit dan wel weer aardig aan bij de LTE-dienst van onlangs, waar ik Exodus 1 hier mocht doen. We kijken met elkaar vanmorgen naar een klein arkje op het water. Laten ons verrassen door de goede daden van mensen die helemaal niet tot Israël of de kerk behoren. En we herinneren ons ook wat Paulus hierover al eens heeft gezegd. We zetten de dienst nu eerst voort met Kyrie, gebed en gloria. Na het gebed, lied 1008, vers 1, dan spreek ik woorden van lofprijzing uit en daarna 1008, vers 3. Laten we bidden. Om de mensen, Heer, en de dieren, om de honger en de dood, om de kleinen en de groten, om al uw schepselen in nood, om een wereld zonder toekomst, om de macht die ons kleineert, roepen wij voor alle volken, Kyrie eleis, ontferm u, Heer. Amen. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn en de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn wij gered.
Thank you.
We bidden samen om de opening van het woord. Lof zij u die ons weer nodigt. Lof zij u die leven schenkt. Lof om uw woord dat het licht in ons leven is. Bij dat licht willen we leven. En wij bidden u, laat dat licht schijnen. In dit ochtenduur, hier, maar overal. Waar mensen hopen op u. Hopen op uw toekomst. Hopen op leven, ook hier en nu. Want als het licht doorbreekt, is er vrede in ons. En zijn we met u. Kom dan met uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand. Open onze harten. In Jezus' naam. Amen. Is het kindermoment? Jone van Leeuwen, die gaat de kaars aansteken en de Bijbel openen. Kom maar naar voren. Licht. Ja, dankjewel. Deze kaars. Dankjewel. En dan mag je de Bijbel openleggen. Help jij? Ja. En de andere kinderen mogen naar voren komen voordat ze naar de nevendienst gaan. Kom maar. We beginnen bij Romeinen. Hoi. Ik herinner me een verhaal van Jezus. Ja, hoe ging het precies? Er was een jongetje en zijn moeder vroeg hem of hij even een boodschap wilde doen. En hij zei, nee hoor, daar heb ik geen zin in. Ik ga die boodschap niet doen. Maar toen zijn moeder weg was, toen dacht hij, ja, dat is toch wel erg flauw van me. En toen ging hij die boodschap toch doen. Maar zijn moeder was toen al naar zijn zusje toe gelopen. En had aan haar gevraagd, wil jij even een boodschap voor me doen? En zusje zei, ja hoor, dat ga ik wel even doen. Maar zusje ging gewoon verder met de dingen waar ze mee bezig was. En die ging dus niet. En dan stelt Jezus uit de vraag, met wie zou nou die moeder dan het meest blij zijn geweest? Nou, ik ga dat even met jullie testen. Ik ga een kleine enquête houden. Er komen zo meteen nog wat meer vragen. Als je iets oké vindt, goed vindt, dan doe je even zo, doe even zo. Even kijken of jullie allemaal een duim hebben. Ja, hebben jullie die? Kan dat zo? Ja? Zo? Even, nee, zo hè. Als het goed is, zo. En als het niet goed is, juist, zo. Oké, nou, komt-ie. Wat vind je van die jongen die nee zei, maar die het toen toch deed? Laat maar zien die duimen. Omhoog of naar beneden? Omhoog, omhoog, omhoog. Kijk. Ja, meestal vinden het toch goed. Wat vind je dan van dat meisje die zei wel ja, maar die deed het niet? Oké. Hoef niet eens te tellen, het is hier gelijk duidelijk hoe het zit. Nou wordt het ietsje ingewikkelder. Stel nou dat iemand zegt dat hij in God gelooft, ja, maar hij doet helemaal niet wat God graag wil. Wat vind je van zo iemand? Oeps. Het helpt niet, jongens, om te geloven, dat zie ik, als je niks doet. En stel dat er iemand is die zegt dat hij helemaal niet in God gelooft, maar hij doet eigenlijk wel wat de Heere God graag wil. Wat vind je daar dan van? Enkele twijfelgevallen, die gaan heen en weer. Maar, ja, het houdt de stand, geloof ik, hier en daar wat in evenwicht. Sommigen die gaan overdwars, anderen die gaan heen en weer. Sommigen omhoog, sommigen naar beneden. Oké. Nou, vanmorgen gaan we luisteren naar een verhaal in Exodus. Horen van een baby die in Israël in een mandje op het water wordt gezet. Er gaat van alles gebeuren daar en ook allemaal dingen die je niet zou verwachten. Over het kindje gaan we zingen. Klein, klein kindje heet dat uit de Evangelische liedbundel nummer 457. We gaan luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Henk Keizer is de lector.
De eerste lezing is uit Romeinen 2... vanaf vers 6. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt. Aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt, en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En allen die gezondigd hebben terwijl zij de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie de wet slechts aanhoort, zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat de wet eist in hun hart geschreven staat en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. De volgende lezing is Exodus 2. Een man uit de stad van Levi trouwde met een vrouw uit dezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Ze ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde. En vol medelijden zei ze: dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Wij zingen de lofprijzing, lied 339.
sluiten straks aan op de prediking met lied 994 in zijn geheel. 994. De afgelopen maand was ik 3 avonden in Barneveld. Ik moest daar een aantal inleidingen verzorgen over de Romeinenbrief. En het viel me weer op daarbij hoe spannend en hoe revolutionair Paulus het begrip genade gebruikt. Dat werkt, om zo te zeggen, geestverruimend. En bij het lezen van Exodus 2 moest ik daar weer aan denken. En daarom begin ik even met u om een deel van dat betoog, van die preek van Paulus, samen te vatten, voordat we zo meteen naar Exodus 2 gaan. Paulus in die Romeinenbrief spreekt die gemeente daaraan. Hij heeft geconstateerd of gehoord dat er scheuren zijn ontstaan in die gemeente van Christus in Rome. Ruzies, Joden en niet-Joden, heidenen, die liggen daar met elkaar in de clinch. Ze zijn bezig om over en weer oordelen over elkaar uit te spreken. En hij doet zijn best om iedereen eraan te herinneren op welke basis wij in de gemeente van Christus nu staan. En hij hamert er in eerste instantie op dat ieder mens in deze wereld, ten slotte door de Heere God, beoordeeld wordt op grond van zijn of haar daden. En dat het daarbij niet uitmaakt of je een Jood was of een heiden. Het maakt zelfs niet uit of je tot de gemeente van Christus behoort of niet. We hoorden het Henk net voorlezen als lector. God beoordeelt ieder mens naar zijn daden. En hij maakt daarbij geen onderscheid tussen Jood of andere volken. Je kunt met of zonder de wet, met of zonder de Torah hebben geleefd. Anders gezegd, je kunt met de Bijbel zijn grootgebracht, zoals de Joden. Of je kunt nog nooit van God en zijn woord hebben gehoord. Maar het gaat erom, wat heb je nou gedaan? Heb je gezondigd of niet? Kwam jij met je daden dicht bij de bedoeling van de Torah of juist helemaal niet? Ja, maar dat kan toch niet, zeggen de Joden daar in Rome en om Paulus in. Dat kan toch niet? Het moet toch uitmaken of je al eeuwen met de Torah hebt geleefd, zoals wij, als je besneden bent, als je de spijswetten houdt, of dat je daar nog nooit iets aan deed. En ik denk dat heel veel christenen vandaag de dag op hun manier hetzelfde zouden zeggen. Ja, maar het moet toch uitmaken dat je gedoopt bent. Het moet toch uitmaken dat je belijdenis hebt gedaan. Nou, nee, zegt Paulus. Het is zeker een voorrecht om een Jood of een christen te zijn. Het is een voorrecht, maar het geeft je geen extra recht. Je besnijdenis of je doop redt je niet. God oordeelt naar hoe je hebt geleefd met je medemens en met heel zijn schepping. En hij oordeelt zonder aanzien des persoons. Nou ja, dan houdt het voor ons allemaal eigenlijk wel op, zou je zeggen. Inderdaad, zegt Paulus dan, Romeinen 3. Als puntje bij paaltje komt, is er geen mens rechtvaardig, ook niet één. Er is geen mens op aarde die God werkelijk zoekt. Er is geen mens die op grond van zijn daden het koninkrijk van God zou kunnen binnengaan. Dus het zou terecht zijn als God ons allemaal zou verstoten. Ons leven is failliet van ons allemaal. Ruim deze planeet maar op. Moet je kijken, wat een zootje. Maar, zegt Paulus ook, er is iets bijzonders gebeurd. Er is één mens onder ons verschenen die anders was. Hij is de enige rechtvaardige, Jezus Christus. Hij heeft geheel geleefd naar Gods bedoeling. En hem heeft God uit de dood opgewekt. En hij heeft hem vervolgens aan ons, aan deze wereld gegeven als een verzoeningsmiddel. En aan hem, die zijn leven gaf voor deze wereld, aan hem heeft God het laatste oordeel uitbesteed. Het laatste oordeel over ons leven is aan hem. Dus Jezus Christus kijkt tenslotte naar alle mensen door grond die, in hoeverre heeft iemand, of ze nou een Jodin was, of een Christin, of misschien wel moslim, of boeddhist, of een Inca, of een Kelt, of misschien wel iemand die de Bijbel nooit gezien heeft en niks van weet, in hoeverre heeft iemand toch dicht bij de bedoeling van de Bijbel geleefd? En het is, zegt Paulus, aan Jezus Christus en aan hem alleen of hij zijn eigen geloof en zijn eigen rechtvaardigheid en zijn eigen daden wil laten tellen als de daden van de mensen die voor hem verschijnen in dat laatste oordeel. Want, dat is een belangrijk onderscheid dat Paulus maakt, want, zegt hij, tenslotte worden wij ook niet gered door ons geloof in Jezus, maar door het geloof van Jezus. Hoe hij en hij alleen werkelijk in volmaakt godsvertrouwen, volmaakt geloof geleefd heeft. En dat geloofsleven van hemzelf, dat mag hij, het is genade, het is aan hem, dat mag hij rekenen als uw mijn geloofsvertrouwen. Maar wij leven tenslotte dus allemaal van genade alleen. Onze etiketjes, Jood, Christen, niet-gelovend, koning, burger, Chinees, Afrikaan, wat voor etiket ook, dat helpt allemaal niks in het oordeel. Genade is de grondslag van alles. Niemand heeft daar iets van zichzelf om zich daarop te beroemen. Nou, dat bedoel ik dus met het geestverruimende van deze genadepreek van Paulus. Want wat schept dit een bevrijdende en ook diepe solidariteit? He, niet één mens hoeft op een andere mens neer te zien. We zijn allemaal van hetzelfde sop overgoten. Ja, maar dat is toch geen Jood, hè? Kan de Jood zeggen. Ja, maar dat is geen christen, zo hoor ik christenen wel zeggen. Ja, nou, en? Hoezo? Wat maakt dat uit dan? Wat wil je daarmee zeggen? Dat die mens door God is afgeschreven? Of dat jij beter bent dan die ander? Of dat je met die ander niet om mag gaan? Of dat die ander dus geen goede daden kan doen? Of dat die goede daden voor God of voor Jezus niet tellen, omdat die mens niet besneden was of geen belijdenis had gedaan? Nee, zegt Paulus, wij leven allemaal van Gods genade. Dat creëert toch juist de gemeente van Jezus Christus. Dat zijn wereldwijd, als het goed is, toch allemaal mensen die weten van zichzelf: ik leef ook van genade alleen. Niets beter dan ieder ander mens. En zulke mensen in die gemeente van Jezus Christus, die voelen daardoor ook een diepe solidariteit met en ontferming over heel deze wereld. En elke kerkdienst en elke ontmoeting met elkaar laten ze zich daarin voeden. In die ontferming en in die solidariteit. God verhoede dat wij mensen gaan afschrijven. Laten we vooral met een open en niet veroordelende blik om ons heen kijken. Ieder mens op je weg kan zo verrassend zijn. En wellicht ook nog veel dichter bij God dan jij, en misschien ook wel die persoon zelf, had gedacht. Nou, kijk met deze open blik nu eens naar Exodus 2. Nee, niet naar Amram en Jochebed. Dat doen we altijd al. Kijken naar hoe dat werkt daar bij dat volk Israël. Natuurlijk is het indrukwekkend wat zij doen. Hoeveel mensen hoor je niet zeggen, wie durft er op deze wereld nog kinderen te krijgen? Deze twee trouwen met elkaar terwijl de omstandigheden al zwaar zijn. En na Aaron en Miriam verwekken ze nog een kind, terwijl ze dan al weten dat er zomaar een razzia kan zijn, want hun volk mag niet bestaan en elk jongetje zal worden gedood. Wie durft zo'n zwangerschap aan? Wie kan dat aan? Het is of ongelooflijk naïef wat die twee doen, of het is ongelooflijk moedig. Laten we het op het laatste houden. En met dezelfde moed als van die verloskundigen in Exodus 1, die het bevel van de farao trotseren. Maar dat bedoel ik dus niet, met die overblik. Ik bedoel, kijk eens naar de dochter van de Führer. De dochter van de farao. Want naar de mens gesproken is zij immers degene die in dit verhaal het volk Israël redt. Zonder haar geen Mozes. Nou, en zonder Mozes stort de hele Bijbel zo'n beetje als een kaartenhuis in elkaar. Dus kijk even goed. Er zijn ook rechtvaardigen onder de volkeren. Er zijn ook rechtvaardigen buiten de kerk. Zij gaat zich baden in de Nijl. En ze ziet tussen het riet de ark op het water drijven. Want dat staat er in het Hebreeuws. Dat woord komt niet zoveel voor. Dit woord vind je alleen verder bij Noach. En dit staat er niet voor niks. Tebat. Er drijft een ark op het water. Een hele kleine ark in dit geval. En in die ark is leven verborgen, waarvan wordt gehoopt dat het net als Noach naar een nieuwe toekomst zal gaan. Dwars door een zondvloed van donker en dood heen. Maar die ark wordt gevonden door de dochter van de farao. Slechter kun je het niet treffen. Dit kind vaart recht in de muil van de dood. Want kun je van deze Egyptische verwachten dat ze tegen het bevel van de koning God van Egypte ingaat? Dat ze met haar gedrag haar eigen vader in verlegenheid brengt of zijn macht ondermijnt? Nou, de vraag stellen is de vraag beantwoorden. Maar dan wordt de ark, het kind en de toekomst van het volk Israël gered door wie wij zouden beschouwen als vijand, als wij geen open blik hadden gehad. En wij zouden over deze daad en over dit leven heen lezen als we geen open blik hadden gehad. Want je kunt je al verbazen over de moed van de vroedvrouwen en de moed van Amram en Jochebed en de moed van Miriam. Maar op de moed van deze vrouw staat geen maat. Zij kiest voor burgerlijke ongehoorzaamheid tegenover het hele staatssysteem waarvan zij zelf onderdeel is. Ze gaat in tegen uitgevaardigde wetten, omdat zij medemenselijkheid hoger acht dan wat je in de naam van een systeem mensen zou moeten aandoen. Zij ziet het kind, ze heeft gelijk medelijden, ze begrijpt ook gelijk en ze zegt, dat is een Hebreeuws jongetje, in een arkje dat hem moet beschermen tegen water en dood. Maar dat arkje gaat het niet redden en dat jongetje gaat het niet redden als niet gauw iemand hem te eten geeft. En dan besluit ze dus zelf, ja, een flinke ark te bouwen. Haar eigen leven zal een ark voor dit kind zijn. Dat overstijgt zomaar een beetje medelijden. Dat is het doen van barmhartigheid. Hè? Barmhartigheid is dat je die ander in je eigen leven opneemt. En het is zo gevaarlijk. Al haar dienaressen die daar zijn, die kunnen haar verraden. Zoals zij nu haar vader verraadt. Maar ze doet het. Wellicht met een knipoog naar Mirjam. Ze zal best weten hoe de vork in de steel zit. En het moedigste is misschien wel dat ze de verantwoordelijkheid die ze neemt ook waar maakt. He, want als het kind groot genoeg is, gaat het naar het paleis en zij neemt dit kind aan als haar eigen zoon. Ze komt dus niet later terug op haar beslissing. En zo is het gebeurd. Geen idee hoe Amram en Jochebed hun zoontje noemden. Maar de grootste profeet van Israël zal zijn leven lang een Egyptische naam dragen die een Egyptische prinses hem gaf. Meses, kind. En zelfs de Heere God zal hem nooit anders noemen dan deze Egyptische vrouw, deze rechtvaardige onder de volkeren, hem gaf. En in de beschutting van deze merkwaardige ark krijgt Mozes zijn opvoeding. Zodat we later, Handelingen 7, Stefanus horen zeggen, Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Gered door een buitenkerkelijke. Gered door iemand die zelf geen Jood was. Wie in Jeruzalem buiten Yad Vashem komt en daar de tuin in loopt, die vindt daar het zogenoemde pad der rechtvaardigen. Gewijd aan mensen die tegen het heersende systeem durfden in te gaan en die van hun eigen leven een ark maakten om te redden wie dreigden om te komen. En velen van hen hebben aan de lijve ervaren hoe gevaarlijk het is om het systeem uit te dagen en om zelf zo'n ark te zijn. Want verraad loert overal, de muren hebben oren en de vijand slaapt niet. In het gevecht om leven te geven en recht te doen aan iedere mens, want geen mens kan en mag door ons worden afgeschreven. Wij schrijven niemand af. Wij leven allemaal op basis van genade. In het gevecht om leven te geven en recht te doen, sta je soms tot je eigen verbazing aan het front met mensen naast je die je daar helemaal niet zou verwachten. Omdat ze hebben jouw nationaliteit niet, of ze hebben jouw geloof niet. Maar de kern van de Bijbelse boodschap, liefde, barmhartigheid, wordt ook bij hen gevonden. He, dan moet ik weer denken aan dominee Slomp, Frits de Zwerver, verzetsman Tweede Wereldoorlog, die na het gevecht tegen de dictatuur over zijn medestrijders schrijft, de een meer, de ander minder. De een meer, de ander minder, leefde toch uit het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Dat kon dus ook een Duitser zijn, van wie je het zeker niet verwachtte. Het kan ook een Egyptische zijn, de dochter van de Führer, van wie je het niet verwacht. En wie zijn het vandaag die de moed hebben om zo barmhartig te zijn? Wie zijn het die de moed hebben om van hun eigen leven een ark te maken als er mensen op je pad komen die je met bange ogen aankijken en die alleen maar kunnen worden geholpen of gered als jij je nu niet houdt aan de regels waarmee jij op weg bent gestuurd? Burgerlijke ongehoorzaamheid kan een medemenselijke plicht worden als wetten tot onmenselijk handelen aanzetten. Israël zou er, naar de mens gesproken, niet meer zijn geweest als het op zijn lange weg door de geschiedenis niet veel van zulke Egyptische prinsessen, maar ook mensen, gewone mensen uit andere volken, had ontmoet, die met gevaar voor eigen leven een ark bouwden om personen door het water heen naar een nieuwe toekomst te leiden. Als kerk leven wij van die ene, onze Heere Jezus Christus, die voor ons een ark wilde zijn en creëren. Mogen wij in de navolging van Hem, Hij die ons redde, met een open blik rondkijken om te zien met wie wij samen kleine arken van barmhartigheid kunnen bouwen in deze boze wereld. Amen. We gaan over naar dankgebed en voorbeden, Erik. De diagonale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden voor jongeren in de knel. Laten we God bidden dat er voldoende zorg voor hen is. Bijvoorbeeld in een instelling of bij een pleeggezin. Zodat ook zij volwaardig lid van onze maatschappij kunnen zijn.
Dankjewel. En in het voorbedenboek lees ik dat er voorbeden wordt gevraagd voor Wim Helleman. Gaat slecht met hem in het ziekenhuis en op verzoek van zijn dochter voorbeden voor hem. Laten we danken en ook bidden. Dank u wel dat u ons weer in de ruimte zet. Dat u weer vrij en blij om ons heen kijkt. En dat uw geest waait en laat uw geest zo waaien dat wij ook de moed hebben om medemenselijk te blijven handelen en barmhartigheid te tonen. En ons niet gevangen te laten nemen door welk systeem dat dan ook dat mensen kwaad doet, dat mensen knecht. Dank u wel dat u ons als gemeente van uw Zoon opnieuw inspireert door uw woord. Laat overal dit evangelie waaien, een bevrijdingsevangelie en ook bevrijdend pastoraat. We bidden u, geef ons wijsheid, geef ons kracht, geef ons die moed om er te zijn voor die ander. Maak onze ogen open, dat we ons laten verrassen door hulp van iemand van wie we het helemaal niet hebben verwacht. Maar dat we ook bewogen zijn als we angstige ogen zien, verdriet zien. Mensen die het niet meer weten. Mensen die ziek zijn. Mensen die de dood voor ogen hebben. Heere, zegen Wim Helleman. Maar hij weet zich gezegend. Hij is gezegend door u. En uw vrede zal hem door alles heen dragen. En wees met de mensen ook om hem heen. Help iedereen loslaten. En tegelijk zo vasthouden. Altijd verbonden blijvend met elkaar in u en in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wees met onze jongeren die opgroeien in deze tijd. Voor wie zoveel hulp, georganiseerde hulp, wegvalt. Het systeem is niet best in onze dagen voor de zwakken. Mogen wij juist, als kinderen van u, daarin iets betekenen. Samen met anderen, wie dan ook, die meehelpen om barmhartig te zijn. Wees met hen die voor een wending staan in hun leven, dat misschien ook wel angstig vinden. Wees met allen die een ark willen zijn, hoe klein ook. Hier in de stilte leggen we bij u neer wat in onze eigen harten leeft, wat niemand voor ons kan zeggen. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Zometeen de inzameling van de gaven, maar ik had ook begrepen dat Hans Voerman nog even iets wilde vertellen hier. Wil je dat nu doen, Hans, of zometeen tijdens de collectie? Ja, Hans komt eraan.
Volgende week worden er bij ons allemaal een envelop gebracht. In die envelop zitten twee brieven. Een uitnodiging voor de sectieavonden die in maart gaan plaatsvinden, hier in Openhof. En de Openhofkring, het eerste schriftelijke geprinte nummer van onze nieuwsbrief. Dit is een proefprintje. Deze brieven moeten klaargemaakt worden voor verspreiding. En dat zijn er ongeveer 2000 in onze wijkgemeente. En daar hebben we natuurlijk mensen voor nodig. Dus mijn oproep is aan u, aan jullie, om een bijdrage te leveren, om te helpen. We hebben handen nodig. Aanstaande donderdagavond om 19:30 willen we hier in Openhof in de Hofzaal zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen die brieven klaar gaan maken voor verspreiding. Dus twee brieven in een envelop, stikken erop, keurig netjes, op stapels, op straten. En dan hebben we mensen nodig die de brieven gaan rondbrengen in de week van, moet ik even goed rekenen, die week daarop. Die week daarop. De laatste week van februari. Als jullie straks deze kerkzaal verlaten, ga je natuurlijk even bij Bart en Roelof langs. En ik sta erachter en dan kom je even bij mij langs. Ja? Hartelijk bedankt.
Dan nu de dienst van de offeranden. En we zingen zo meteen tot slot uit het liedboek nummer 792. 792. De Heere zegen u en uw gaven. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.